Ik ben Michiel van Vught en welkom bij Je Geld en of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Mijn doel? 10 miljoen mensen inspireren hetzelfde te doen. En jij kunt meehelpen door deze podcast 5 sterren te geven bij Apple, Google en Spotify. Leuk dat je luistert. Deze podcast is overigens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Ja, wat leuk dat je dus weer kijkt en of luistert naar de podcast Je Geld en of Je Leven. En vandaag een thema, alles wat je weten wil over beleggen. En daarom heb ik een graag geziene en gehoorde gast teruggevraagd. Tegenover mij zit Egbert Berkhoff. Egbert, leuk dat je er bent.
Hey Michiel.
Hey, jij bent mede-eigenaar en directeur van NNK Vermogensbeheer.
Klopt, en fan van Feyenoord.
Juist, kijk, als we dit opnemen staat Feyenoord er hartstikke goed voor. Misschien luister je dit terug op een bepaald moment dat het kampioenschap al binnen is. Of dat mensen met tranen in hun ogen toch niet naar de Coolsingel zijn gegaan. En we gaan het vandaag hebben over alles wat je weten wil. Niet over Feyenoord, ook niet over Ajax of andere clubs, maar over beleggen. Want ik krijg nog wel wat mensen zeggen, ja, hoe zit het dan? Klopt het nog wel? Is het niet allemaal anders nu? Want vandaag gebeurde dit of dat of zo. Dus we dachten, we laten daar eens over een podcast over opnemen. Klein beetje introductie nogmaals. Jij bent al jaren, decennia betrokken bij NNK, bij het beleggingsbeleid. En heb dat al opgezet in begin 2000.
Dus je hebt
al
klopt.
Wat vlieguren gemaakt.
Ik heb in Groningen gestudeerd. En dan kom ik in aanraking door mijn studiebedrijfskunde ook wel met de economie en met beleggen. En in die periode hadden we nog geen computers. Kon je ook niet handelen via de computers. We hadden ook zelf niet eens televisie met teletext, tenminste ik niet. Dus ik moest een scherm zoeken met koersen. Want dan was het iets actueler dan de krant van gisteren. En zo ging ik bij een effectkantoor op de Westerkade binnenlopen. En dat was Noord-Nederlandse effectenkantoor. Daar zag ik mijn eerste koersen en daar deed ik ook mijn eerste handel. En nooit natuurlijk gerealiseerd dat ik daar later directeur en mede-eigenaar van zou worden. Ja. Maar zo is het wel gegaan.
En toen, voor mij heb je ook in jouw studietijd een beleggingscompetitie opgezet?
Klopt. Uiteindelijk een Europese fictieve portefeuillebouwcompetitie geweest, zeg maar, de beurscompetitie. Die is begonnen in Groningen door een aantal studenten, waar ik ook een paar van kende. Die is daarna landelijk uitgerold en toen Europa ingegaan. Dus die allereerste editie in Groningen heb ik toen meegedaan. Mocht je een portefeuille bouwen met fictief geld en dan je orders in de universiteitsbibliotheken van in de melkbus stoppen, of bij Noord-Nederlands Vector, daar stond ook een melkbus, kon je daar je orders in leveren. En dat deed ik ook. Ik had een optiepakket van Hoogovens gekocht. En niet helemaal wetende wat dat allemaal deed, maar daarna ging ik met mijn ouders op vakantie. En toen ik terugkwam, bleek ik de derde prijs gewonnen te hebben.
Hey, kijk eens aan.
Vooral door niks gedaan te hebben.
En wat was dat, een kaas? Of,
Nee, dat was 3 zoenen van Diewertje Blok.
Hey.
Ja. Zeker.
Oh, die kennen wij allemaal van Sinterklaasje aan, nog steeds.
Ja, absoluut.
Oké, nou, dat is toch een mooie prijs.
Dat was een topprijs. Uitgereikt in Utrecht bij het hoofdkantoor van de Rabobank. Dat was een van de sponsoren van het evenement. Ja. Ja. Later werd het best wel groot.
Ja, precies.
Wel grappig, een van diegenen die dat mede organiseerde was Menno Snel. Later nog staatssecretaris van Financiën geweest.
Ah, dat heeft allemaal aan de basis van het beleggingsveld staan grootheden dus.
Absoluut,
kennelijk.
Absoluut.
Kan niet anders. Oké, nou. Dus ik denk de juiste persoon om vandaag eens over een aantal dingen te praten als het gaat om wat nou eigenlijk beleg is. Maar misschien laten we gewoon even met de algemene, een hele grote vraag misschien beginnen. Ja, wat is dat dan, beleggen?
Ja, ik denk dat als je je werkzame leven bezig bent om geld te verdienen, dan is beleggen dat je ook het geld een keer voor jou laat werken. Dus niet altijd maar werken voor je geld, maar laat je geld ook eens voor jou werken. Nou, dat is eigenlijk wat beleggen is.
Je geld voor jou laten werken, dat is wat het is.
Dus de geld gaat zelf zijn eigen activiteit ontwikkelen en gaat meedoen in de economie. En daar krijg je dan een vergoeding voor. Wellicht dividend en wellicht wat koerswinst.
Kijk. Nou gaan we. Als ik een belletje zou hebben, dan had ik een paar keer moeten tringelen. Want ik hoor meedoen in de economie, rendement maken, dividend, koerswinst. Nou, laten we beginnen even met meedoen in de economie. Wat bedoel je daar precies mee en hoe zit dat?
Nou ja, zoals we allemaal een baan hebben en werken, ja, dan zijn we ook bezig in de economie. Dus we voegen iets toe, een dienst of een product, of we maken iets, we creëren iets. We zijn een onderdeeltje van de kapitaalmarkt geworden, met ons brein of met onze handen of hoe we het ook maar doen. Ja, en dat levert dan een vergoeding op. Daarmee groeit de economie een beetje. En daar krijgen we salaris door, omdat het bedrijf wat geld verdient. Nou, dat is eigenlijk de hele economische activiteit. In een notendop in een gezin, maar of in een bedrijf, of in een dorp, of in een stad, of in een provincie, of in een land, of in de hele wereld. En dat is die grootte van die economie. die kan ook nog interessant zijn als je dat geld over hebt. Want de economie heeft constant behoefte aan kapitaal. Ja, dus aan geld. Voor de korte termijn, zoals je als bedrijf of als persoon dat ook wel eens nodig kunt hebben. Maar ook voor de wat langere termijn gepland geld. Nou, en dat zijn ze constant op zoek naar geld. Nou, dus je kan, als je wat geld over hebt, kan je zeggen van, nou, dan ga ik niet alleen arbeid verrichten in die economie, maar dan ga ik ook mijn geld toelaten in die economie. Dan gaat het misschien wel dubbel op.
Dubbel op?
Nou ja, dat je dus en je verdient geld.
Ah, als
en je
salaris,
geld
ja.
Werkt ook voor jou.
Ja, precies. Dus de gedachte is van dat kapitalisme, hè, als je werkt wil je beloning krijgen, anders doe je het niet. Als je een goed idee hebt en je krijgt daar geen octrooi of patentrecht voor, doe je het ook niet. En hetzelfde gaat als je geld investeert en je krijgt niks terug, doe je dat ook niet. Dus dat systeem zorgt er eigenlijk voor dat het, nou ja, meedoen in die economie ook rendabel zou moeten zijn.
Het is eigenlijk, je moet het benaderen vanuit vermogensplanning. Als je denkt, kijk naar een vermogensplanning, we hebben er wel mooie plaatjes voor. Maar dan, als je jong bent, zeg even vanaf een jaar of, nou ja, misschien al wel vanaf een jaar of 12. Dan denk je van, nou, oké, ik ga me oriënteren, ik ga investeren in mijn eigen kapitaal als persoon. Ja, dus ook dat is een vermogen. Dus ik ga aan dat vermogen werken, zodat het later, nou ja, hoe meer ik investeer, hoe hogere opleiding ik heb, hoe beter specialisme ik heb, of hoe algemener ik een bepaalde richting in kan, hoe meer ik dan uiteindelijk kan gaan verdienen. Dus je investeert in jezelf, en mijn aanrader is om dat je hele leven te blijven doen, ja. Door te ontwikkelen, zodat je constant jouw factor arbeid, dus als het ware goed in geïnvesteerd hebt, en dat hij dus zijn waarde op kan leveren. Op een bepaald moment koop je misschien een huis en dan gaat dat huis ook waarde opleveren. Of je investeert in je pensioen en dan gaat je pensioen ook waarde opleveren. Of je bouwt een beleggingsportefeuille en dan gaat die ook waarde opleveren. Dus naast je eigen kapitaal heb je ook nog andere kapitaalsvormen als het ware waar je in kan investeren.
Dus je belegt eigenlijk ook in jezelf?
Absoluut, daar begint het mee.
Ja, precies.
Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen.
Constant learning and growing volgens mij. Hè? Altijd blijven leren, heel goed. Oké, dus... Nou, dat is een beetje de economie hoe het werkt, maar als we dan even de stap maken naar het geld investeren, dan, nou ja, je noemde al wat dingen, dividend en zo. Dus uiteindelijk je hebt een aantal manieren waarop je je geld ter beschikking kunt stellen aan de kapitaalmarkt. Nou, dingen die we dan horen zijn aandelen, obligatie, vastgoed, crypto, grondstoffen, goud, zilver. Vertel eens even, wat hoort daarbij, wat betekent het? Kun je daar eens een begin mee maken?
Nou, het begint denk ik wel altijd met de spaarrekening. Ja, en de spaarrekening is een buffertje voor onvoorziene omstandigheden en dat geeft rust. Ja, dus op het moment dat je geld verdient, dat is fijn, maar op het moment dat je dan nog wat overhoudt en wat apart kan zetten voor onvoorziene omstandigheden, dan brengt dat een enorme rust met zich mee. Nou, en dat is heel belangrijk. Dus daar zou het mee beginnen en dat geld moet je op de spaarrekening zetten. Ja, want die onvoorziene omstandigheden weet je niet wanneer die plaatsvinden. Dus je moet snel over dat geld kunnen beschikken en dan moet je ook redelijk inschatting kunnen maken. Wat het dan waard is. Nou, daar is de spaarrekening ideaal voor. Dus dat is één vorm. Kan je geld wat langer missen, dan zou je bijvoorbeeld wat over beleggen kunnen gaan denken. En dat langer, dan moet je echt wel 3 tot 5 jaar dat je je geld kan missen, moet je overdenken. Maar je hebt ook een woning, hè, zoals geld investeren in een woning. Hè, waar je dus aan de ene kant misschien wel wat waarde mee gaat opbouwen, maar waar je ook een heleboel woongenot uit kan halen.
Ja, dat is misschien minder in de financiële zin echt een belegging. Maar meer een, ja, misschien voor de lange termijn, maar je gaat het niet verkopen toevallig omdat het veel waard is.
Nee, het grootste plezier is je woongenot. Maar je ziet wel in de vermogensontwikkeling van de Nederlandse particulier, dan zien we wel een tweedeling ontstaan. Diegene zonder woning, die blijft echt wel achter. Ja. En dat is echt wel zorgelijk. Ja, en diegene met een woning heeft de laatste 10, 20 jaar natuurlijk een enorme groei doorgemaakt in zijn vermogen. En die woning is daar een belangrijk onderdeel van. Ja, en daar moeten we eigenlijk wel natuurlijk wel eens een zorg voor iedereen van, ja, kunnen. He, dus eigenlijk de basis die iedereen wel eens heeft van, ik wil graag dat mijn kinderen het weer net iets beter krijgen dan dat ik het had. Dat is een beetje vanuit met name ook de Tweede Wereldoorlog generatie met ze mee willen geven steeds aan die kinderen. En de huidige generatie, waaronder ik ook wel zelf, maakt ze daar wel zorgen om. En een van die grootste zorgen is wel die woning. Mm-hmm. Want gaan mijn kinderen nog wel op een makkelijke manier een woning kunnen krijgen? En als ze daar dus dat niet krijgen, ja, dan worden ze ook wel uitgesloten voor een deel van het vermogensopbouw.
Ja.
Ja, het is een stuk moeilijker om aan een woning te komen. Nou, de huisprijzen zijn hard gestegen. De financiering van woningen is flink aan banden gelegd. Ook wel terecht. Maar daardoor zul je steeds meer, ook als ouders, wellicht je steentje moeten bijdragen om die kinderen in die woning te kunnen laten zitten.
Ja, precies.
Een belangrijke doelstelling die ik om me heen hoor. Van mensen zeggen, nou, ik wil wat gaan beleggen. Waarvoor moet ik dat dan doen? Nou, om voor mijn kinderen toch start te kunnen.
Ja, om die verzorgingsstaat zoals die vroeger was weer een beetje terug te brengen.
Ja, die is wat afbrokkelen. Ja, dus de kinderen die toen ik afstudeerde, eigenlijk het jaar daarna had ik de sleutel van mijn eerste woning. Ja. Als je nu afstudeert, dan heb je en een hele grote financieringsschuld. Ja, of een studiefinanciering die je nog terug moet betalen. Nou, en voordat je die eerste woning kan kopen, moet je al wel spaargeld bij elkaar hebben. Ja, dan moet je ook nog een woning vinden die in prijs best wel... Hè, die zijn best wel moeilijk te vinden, zeker als je in de stad wil wonen. Nou, dus dan zie je dat die gemiddelde leeftijd, die is niet meer vlak na je studie, maar die gaat misschien wel naar de 40 jaar toe lopen. Nou, wat ga je in die tussentijd doen? Misschien bij je ouders blijven wonen, ik weet dus dat het plezierig is. Ja, ja, of huren. Ja, en dat maakt toch wel wat uit, want ja, dat is een stuk duurder. En dan gaat een heel groot deel van jouw, nou ja, van je vermogen gaat op aan woonlast. En
dat, ja, en je profiteert niet van, van de stijging van de eventuele huizenprijs.
Precies.
Ja. Oké, okay, dus dan heb je, dat is een belangrijk stuk. En dan, dus dan heb je je woning, waar het over had. Dan heb je je menselijk kapitaal. En dan kun je ook nog zeggen, nou, ik ga meedoen in de, direct in de economie door aandeelhouder te worden bijvoorbeeld. Of, dus je begon eigenlijk met, ja, spaargeld is belangrijk voor die buffer.
Ja.
Misschien een woning, maar als mensen zeggen, nou, dan heb ik ook nog wat geld
en
over.
De, vierde stroom, de derde en de vierde stroom is dan vaak pensioen en zelf beleggen.
Ja.
Dus toch gelukkig in Nederland zijn er heel veel werkgevers die ook nog wel wat pensioenvoorzieningen hebben. Natuurlijk een grote discussie ook, wat gaat daar in de toekomst mee gebeuren. En dus ook mensen zullen ook daarnaast nog potjes hebben voor hun oude dag bijvoorbeeld.
Oké, okay, nou, de pensioenfonds is wel mooi wat je noemt, want daar, die beleggen natuurlijk massaal in aandelen. Terwijl heel veel mensen dat spannend vinden. Het is wel nodig, maar misschien even terug, gewoon heel simpel. Wat is dat eigenlijk, een aandeel?
Nou ja, als je kijkt naar die economie en naar die bedrijvigheid, dan die bedrijven die hebben geld nodig om door te ontwikkelen. En een geld kan je eigenlijk op twee manieren zien. Je kan zeggen, nou, ze kunnen het lenen. Hè, dus dat is als het ware vreemd vermogen aantrekken. Maar ze kunnen ook aandelen uitgeven en dan gaan ze eigen vermogen aantrekken. Het verschil tussen vreemd vermogen is dat je het weer moet terugbetalen. Er zit een terugbetalingsplicht in. Nou, to oblige is de verplichting in het Engels. En vandaar de term obligatie is een geld verschaffen waarbij er een terugbetalingsregeling is. En bij aandelen is dat niet. Dan word je aandeelhouder. Dan ga je eigenlijk een stukje mede ondernemen. Wellicht meestal zonder stemrecht, maar wel door te zeggen, van, nou, ik ga wel meedoen in de winst en ik ga meedoen in de groei van het bedrijf.
Hoe noemen we dat dan? De winst als je in de aandeelhouder, dan profiteer je en dan krijg je de winst. Hoe noemen we dat in...
Het is een dividend. Hoor.
Dat is dividend. Ja, oké, okay, heel goed. Dividend. Dat hebben we die ook gelijk even gehad.
Ja.
En als je dus aandeelhouder bent, dan, ben je, dan verschaf je dus eigen vermogen.
Ja, klopt.
En wat is daar, is dat dan risicovoller dan als je vreemd vermogen verschaft?
In de basis wel, omdat bij vreemd vermogen er een terugbetalingsverplichting is. Ja, dus dat is echt wel een groot verschil. Maar ook daarmee heb je te maken van, ja, wie is diegene die mij dat terug gaat betalen? Is dat de bakker op de hoek die het al jarenlang worstelt en al nooit een keer goede cijfers heeft gedraaid? Ja, of is dat een heel groot bedrijf wat een hele grote kapitaalstroom of cashflow heeft? Daar zitten natuurlijk wel verschillen in. Maar in de basis kan je zeggen dat de obligaties wat minder risicovol zijn. Die zullen ook wat minder in waarde fluctueren dan aandelen. En die fluctuatie is bijvoorbeeld een van de definities van risico. Er zijn er wel meer, maar dat is een van de definities. Is de bewegelijkheid van het onderliggende waarde.
En is het dan zo omdat je minder risico, dat is iets, ik ga de vraag stellen waar ik het antwoord op weet, maar goed. Voor de luisteraar, als je minder risico neemt, wat betekent het dan voor je opbrengst?
Nou, dan wordt die ook minder.
Ja.
Ja. Dus,
een opbrengst is rendement en nou ja, dat heb je misschien wel vaak horen zeggen. Dat is de vergoeding voor het gelopen risico.
Vergoeding voor het gelopen risico, ja. Dus als iemand zegt van ik heb hier veel rendement met weinig risico, dan loopt hij waarschijnlijk op de Efteling.
Aha, een sprookje.
Sprookjes. En die bestaan niet.
Nee, ah, maar vinden ze wel heel leuk. We willen er wel graag in geloven.
Ja, ja, nee, dat levert ook veel problemen op.
Ja.
Ja, en daarvoor is de markt ook belangrijk dat je, als je dan iets gaat doen met je vermogen en gaat beleggen, dat je altijd in een gereguleerde markt zit. Zodat ook de boodschappen en de informatievoorziening allemaal gereguleerd is. En dat je niet om de duin geleid kan worden.
Noem eens een niet gereguleerde markt die we zouden kunnen kennen.
Crypto.
Hey, crypto. Daar zijn wij niet zo'n heel groot fan van. Ondanks dat er tientallen podcasts zijn over met allerlei mensen die er enorm fan van zijn. Maar vertel eens even, waarom ben je niet gereguleerd? Zijn er nog andere nadelen?
Nou, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, aan de andere kant kan je er ook wat van vinden van, ja, is er een onderliggende waarde? Ja, dus vertegenwoordigt ook iets. Zoals we al zeiden, je wil graag met je geld in de economie stoppen. Dus participeert dat geld dan ook in de economie? Of is dat puur doorgeven van de een naar de ander? Ja, is het gewoon, je betaalt iets in een prijs waarvan je eigenlijk niet weet waar je het voor betaalt. Dus ja, dan moet je alleen maar hopen dat je daarnaast iemand kan vinden die nog een hogere bereidheid heeft om te betalen, een hogere prijs wil betalen. Nou, als dat de enige is, zoeken naar iemand die meer wil betalen, ja, dan vind ik dat weinig toevoegen aan de economie.
Dat is een beetje een strategie van hoop.
Ja, hoop ellende.
Ik heb
kettingbrieven noemen ze dat.
Precies, ja. Of de Ponzi-schemes.
Pyramideschemes, ja.
Ik heb net de documentaire van Madoff zit ik te kijken op Netflix. Ik weet niet of je die al gezien hebt, ja. Maar dit gaat dus over hoe hij decennia lang een fantastisch hedge fund had, wat gewoon structureel procentje per maand gaf. En er gingen miljarden naartoe. Werd ook niet gereguleerd, want had zichzelf gewoon niet aangemeld. Niemand die dat door had. En dat was een Ponzi-scheme. Dus jij legde in. En dan kreeg ik eigenlijk van jouw inleg mijn rendement.
Ja, dus de een betaalt de ander.
Ja, dat gaat heel lang goed.
Dat gaat heel lang goed, totdat de markt verzadigd wordt. Of dat een aantal mensen hun geld willen hebben. Ja, en dan is het mis.
Ja, en dan krijg je dus wat je net zei.
Dan ga je wijzen, maar als je wijst naar een ander wijst, de meeste vingers naar jezelf. Maar die zie je niet. Ja, dus dat is vervelend. Doet heel veel pijn. Verlies doet heel veel pijn. En dat zien we nu ook wel in de beleggingswereld natuurlijk ook wel gebeuren. Ja, dus als je een slechte periode hebt gehad, ja, dan zijn de mensen toch raken teleurgesteld. Ja, en die teleurstelling die heeft helemaal niks met de beurs te maken. Die heeft altijd met de verwachtingen te maken die ze op die beurs hadden. Ja, en als je dan naar iemand moet wijzen, dan toch maar liever naar een ander.
Het is toch een beetje de hebzucht die opspeelt, hè?
Ja. Ja, dus geld en zeker bij beleggingen, ja, daar zit een enorme laag emotie omheen. Ja, en die emotie is soms moeilijk te managen voor mensen.
Nou, we gaan het nog even over de emotie hebben zo meteen. Maar toch even terug naar naar dat Ponzi-scheme. Of dat nou wel of niet zo is. Hè, naar de kettingbrieven. Maar je gaf aan dat er zit geen onderliggende waarde in. Dus als je is nou, wat is nou, waarom is dat zo belangrijk als je een investering gaat doen met je geld? Dat je weet wat de onderliggende waarde is. Wat heb je eraan?
Nou ja, dat is die economie. Dus uiteindelijk, hè, stel ik investeer in schoon water of in water, ja, dan kan iemand gebruik van maken. Dat is waarde, dat is geld waard, daar willen mensen voor betalen. Dus daar doe je ook daadwerkelijk iets mee. Ja, en daar kan ook wel schaarste ontstaan, maar dat is wel iets wat ook een economische activiteit als het ware heeft. Het is een onderdeel van een keten, een onderdeel van een proces. Ja. En als je kijkt naar iemand die geeft iets uit wat puur alleen maar een digitaal is en voor de rest niks is, ja, dan is de techniek wel interessant. En dan proberen ze natuurlijk ook constant maar te duwen op. Ja, maar die techniek achter die crypto, die is zo interessant. Ja, maar dat heeft niks met die crypto te maken. En als iedereen maar vrij die dingen kan gaan uitgeven, zonder dat er ook weer iets van waarde aan toegevoegd hoeft te worden. Ja.
Dan, dat is lastig.
Dan zou ik daar nooit een cent in stoppen.
En daarmee wordt het ook heel lastig om een prijs te bepalen. Want ik weet wel, ik heb wel eens met onze collega van het beleggingsteam over. En die zegt, want ik kijk ook naar de PE. We hebben het dan over prijs of koerswinst. Dus hoeveel winst maakt een bedrijf ten opzichte van de koers? En dan kun je zeggen, dat is een goede prijs of hij is duur of goedkoop.
Ja.
Omdat je dan ook een stroom van inkomsten bijvoorbeeld hebt. Dus dan zijn natuurlijk een heleboel van die ratio's waardoor je kunt bepalen wat iets waard is. Dat bij een crypto, er is niks verder. Dus dan maakt het ook heel lastig om te bepalen, is die prijs wel goed?
Ja, dat is puur schaarste.
Ja, ja, en dan kan de markt op zich wel goed werken. Hè. De markt is natuurlijk waar we met z'n allen op zitten. Wat vinden we een goede prijs? Alleen die prijs is alleen maar gebaseerd op van ik heb er hoop in plaats van dat je het kunt berekenen.
Ja, precies.
Dus wij zitten vooral, hè, de meeste pensioenfondsen zullen ook in aandelen, obligaties beleggen. Is dat dan ook de belangrijkste reden dat het te snappen is en dat je het kunt waarmaken, zeg maar, op een bepaalde manier wat je belooft?
Nou, als ik ergens geld in zou stoppen, en bij de pensioenfondsen net zo, die moeten wel weten waar ze erin stoppen. Ja, absoluut. Als je die begrijpt, zou ik er ook met een boog omheen lopen. Ja, dus je moet het goed kunnen uitleggen. Je hoeft niet exact alle cijfertjes te weten en je hoeft niet de jaarverslagen door te lezen. Dat, zover hoef je niet te gaan. Maar je moet zo weten wat zo'n bedrijf nou eigenlijk doet. En als je het niet weet, dan moet je zorgen dat je die expertise in huis haalt. Ja, of een beleggingsanalyste erbij halen, of beleggingsadvies gaan vragen, of misschien zelfs al vermogensbeheer. Waarbij iemand anders de beslissingen voor je neemt.
Ja, precies. Oké, even toe nog. Vastgoed, dat noemde je al, hè? Dat is vooral de eigen woning. Ja. Zie je dat vroeger belegden wij binnen NNK ook nog wel los in vastgoed. Inmiddels is dat meer als een onderdeel van de aandelen wordt dat gezien. Dus we beleggen niet meer direct in vastgoed, maar vooral via bedrijven die in vastgoed zitten.
Ja, wij hebben nooit in direct vastgoed gezeten, maar wel indirect. Maar we hadden wel specifieke beleggingsfondsen die als specialist bij vastgoed hadden. Nu is het meer een onderdeel van de aandelenstrategie geworden. Dus er zal wel degelijk geïnvesteerd worden in of het nou infrastructuur is of bijvoorbeeld in havens of in vliegvelden of in wegen of in woningen of in winkelcentra. Je kan natuurlijk vastgoed zo groot mogelijk zien als je wil.
Ja.
Ja, en dat zal zeker een onderdeel van de portefeuille zijn. Maar als ik kijk naar de gemiddelde particulier, zeker als hij al een eigen huis heeft, dan is zijn aandeel wat hij dus in die sector zit, is eigenlijk al heel groot. Misschien al wel te groot. Ja, dus om daarnaast dan nog meer vastgoed in te zetten, ja, dan krijg je eigenlijk een beetje eenzijdig risico, specifiek risico noem je dat, ja, waarbij je dus wel wat overgeleverd bent aan vastgoed. En als je dat dan ook nog allemaal in jezelfde dorp doet, nou, dan wordt het allemaal nog eenzijdiger, dat risico. En dan ben je heel erg overgeleverd aan bijvoorbeeld wat die gemeente dan besluit om te doen. Ja, nou, ja, dat zien we nu natuurlijk heel erg. Hè. Dus we zien nu met heel veel klanten van ons die toch daarnaast vastgoed hadden, zijn nu allemaal massaal vastgoed aan het verkopen. Om toch te zeggen, ik wil een andere vorm van belegging daarvoor kiezen. Want het levert niet meer op wat ik van plan was dat het op zou moeten leveren.
Ja, dat heeft dan met de verhoogde box-3-heffing en bijvoorbeeld de verhuurders, puntentelling en ja. Wordt het rendement minder interessant. Je noemt het even specifiek risico en heel eenzijdig. Kun je nog eens wat voorbeelden geven waardoor het verstandig is, of waarom het verstandig is om wat beter te spreiden dan één bedrijf of zo? Of,
Nou ja, ik kom wel portefeuilles tegen en dat is wel grappig. Veel klanten vragen wel eens van, zou je eens naar mijn portefeuille willen kijken? En wij bieden die dienst ook wel aan, hè, om eens een keer een portefeuille vergelijk te maken. En als ik dan een portefeuille zie, dan zie ik toch, nou, bijna al in 6 van de 10 gevallen zie ik nog wel een portefeuille die alleen maar bestaat uit Nederlandse aandelen. En met name dus de losse aandelenportefeuilles, er zitten echt wel Nederlandse aandelen. Terwijl als je kijkt naar de Nederlandse economie, die haalt nog niet eens de 1,5% van de wereldeconomie. Dus het is een redelijk kleine economie.
Ja.
We zijn wel een rijk land en we tellen ook wel mee. En we hebben ook veel innovatie op grote bedrijven. Maar als je kijkt naar de totale economische waarde van de wereld, doen we ongeveer 1,3% van de wereldeconomie. Dus als we alleen maar in Nederlandse aandelen beleggen, is dat toch wel eenzijdig. Ook de Nederlandse aandelen, die missen ook nog een aantal sectoren. Ja, dus je bijvoorbeeld zegt, nou, ik wil toch ook een stukje in de automobielindustrie zitten. Nou, ik noem maar als voorbeeld. Ja, Nederland heeft dat eigenlijk niet.
Ja.
Dus als je alleen in die Nederlandse aandelen zit, dan kan je ook nog daardoor extra specifiek risico lopen. Omdat je gewoon niet de goede spreiding hebt van de verschillende sectoren die er zijn. Dus je mist je geografische spreiding en je mist je sectorspreiding. Nou, dat is maar een voorbeeld van wat wij...
Maar als ik nu, als we dit opnemen, is het begin april 2023. Ik zag net een berichtje dat de Nederlandse beurs toch het fantastisch doet dit jaar. Dus ja, je hebt ook wel goed rendement.
Ja, nee, dus rendement is de vergoeding voor het lopen van risico. Dus er zitten ook wat meer risico's in die Nederlandse beurs. Als je kijkt naar de uitslagen die de Nederlandse beurs ook doet ten opzichte van de wereldeconomie, dan zie je dat ook wel heel sterk terug. Ja, en natuurlijk, hè, de grootste bedrijf in Nederland is nu inmiddels ASML. Nou ja, dat is de technologie sector, is per definitie een sector waar veel meer beweging in zit. Ja, er zit natuurlijk meer ontwikkeling in, er zit wat meer risico in die sector. Nou, dat zie je dan ook wel terug in de performance van je portefeuille.
Ja, ja.
Zeker in de bewegelijkheid van je portefeuille.
Ja, ik kan mezelf nog herinneren, maar een van mijn eerste beleggingservaringen was Getronics. Misschien jou ook niet onbekend. Ja. Eind jaren 90 ging dat, dat kon niet op. Het was een streep recht omhoog, bijna een verticale lijn. En mijn verjaardagsgeld heb ik daar allemaal in gestopt. En dat ging van 1000, ik denk dat het een gulden was. Volgens mij heb ik er nog 30 gulden uit weten te halen.
Ja.
Ja, ik had alles in één bedrijf. Hè. Dat soort voorbeelden, helaas moet je soms wat leergeld betalen. Het was een dure, maar...
Nee, als je er wat van leert, dan is het inderdaad een goede investering in de human capital.
Nee, precies. Ja, ik ben menselijk verrijkt.
Ja.
Ja. Oké, je had het
slimmer
over...
Slimmer is om van fouten van anderen te leren.
Ah, kijk eens aan. Nou, vertel er eens even een dan nog, foutje van een ander.
Nou ja, ik lees vooral boeken over de mensen die schrijven, die ervaringen hebben. Dus praat met mensen die al wat langer meelopen, die niet... de eerste koersdaling nu pas mee te maken hebben. Of die nog nooit een koersdaling meegemaakt hebben. We hebben heel wat finfluencers gehad die dat helemaal nog nooit hebben meegemaakt. Nou, als je dan daarna gaat luisteren en zegt van, nou, daar moet ik dan mijn beslissing op baseren. Dan heb je een gaatje hierover.
Ja, precies. Rapper Boef is wel een mooie...
Nou ja, bijvoorbeeld.
Hè? Precies. Kan wel goed liedjes maken, vind je?
Ja, maar nee, ik zou ook kijken bij adviezen. Van, staan mensen in de registers? Hebben ze gewoon een opleiding gegaan? Het is gewoon een vak. Ja? Ieder zo zijn eigen vak. Prima. Maar ga nou niet denken dat je kan vermengen met de vakken kan vermengen met elkaar. Want de entertainmentwereld is heel wat anders dan de belegging.
Nou, maar dat is grappig, want ik had het net over Madoff. En dat speelde in 2008 dat die klapte. Maar die stond dus niet in de registers. Terwijl mensen wilden het ook niet geloven. Want dus, er zijn zelfs krantartikelen waarin mensen zeggen, ja, maar dit kan eigenlijk niet. It is too good to be true. En jij zegt ook vaak, als het te goed om waar zijn, is het waarschijnlijk ook zo.
Klopt.
Maar toch gingen mensen, ja, maar 1% gemiddeld per maand is wel lekker. Dus dan gaat de hebzucht opspelen en dan komen we in de emotie terecht.
Het wakkert die emoties aan en die emoties zitten aan beide kanten. Dus angst aan de ene kant om iets te missen en de hebzucht aan de andere kant. Om we willen het toch beter doen dan gemiddeld.
Ja. Hoe blijf je daar dan?
Op de makkelijke manier.
Ja, precies, zonder risico.
Ja.
Hoe blijf je daar zoveel mogelijk van weg? Wat is jouw ervaring de laatste decennia? Dat je zegt, nou, als je een goed verstandig rendement wil halen, waar moet je dan rekening mee houden? En hoe blijf je weg uit die waanzin?
Nou, zorg dat je gewoon je oppositie om je heen bouwt. Zorg dat de mensen om je heen de ratio leveren. Dat kan zijn door regelmatig toch te verdiepen, cursussen, boeken. Maar ook gewoon mensen die de opleiding al hebben gedaan. Mensen die de ervaring hebben, die al wat langer meelopen. Dat is het makkelijkste.
En een goede financiële basis waar je eigenlijk mee begon. Hè? Dus,
nou, gewoon heel planmatig werken. Hè? Dan kan je ook daarmee emoties uitsluiten. Dus al weet van tevoren al wat je doet. Denk in goede scenario's. Ja? En zorg dat je mensen hebt die je dus bij de lees houden.
Wat is de reden dat toen jij zeg maar de huidige vorm van de NNK heb jij in 2001 gelanceerd met Theo, Annegra, jouw compagnon en Mark Boskamp destijds. Toen zijn jullie heel bewust samengewerkt met financiële adviseurs. Wat was toen de reden dat ze doen?
En dat is gewoon een commerciële reden. Daardoor hebben wij sticky money.
Dus het is dat dan goed voor ons of goed voor de klant?
Nee, dat is uiteindelijk goed voor de klant. Kijk, een klant die wispelturig is, ja, die haalt slecht rendement. En een klant die lethargisch is, die dus eigenlijk niet eens meer weet dat hij het had, die haalt een fantastisch rendement. De beurs verdeelt het rijkdom van de ongeduldige naar de geduldige. Ja, dus eigenlijk ja, van het vluchtige money naar het sticky money.
Ja.
Dus het is voor iedereen beter ja, als je gewoon je geld op een verantwoorde manier wegzet en dan vervolgens weer je eigen ding gaat doen. En op het moment dat je het nodig hebt, dan ga je weer eens kijken. Maar ja, we moeten ook wel rapporteren. Tegenwoordig heb je websites, kan je de hele dag volgen wat de koersen doen. Ja, en dan word je soms wel eens uitgedaagd om die emoties toch weer weg te kunnen duwen. Nou, daar is heel goed om daar mensen bij te hebben.
Ja, dus iemand, een onafhankelijk persoon die... jouw belang wel behartigt, maar niet jouw emotie ervaart.
Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk natuurlijk de reden waarom wij met financieel adviseurs zijn gaan werken. Je moet gewoon mensen hebben die gewoon ervoor zorgen dat jij je eerstvolgende fout niet maakt. Ja, en het maken van fouten zijn erg kostbaar, zeker als je die maakt op de beurs of als je die maakt met serieus geld. Geld wat bedoeld is voor pensioen, ja, voor je ouderdagsvoorziening, om je kinderen verder te helpen, noem maar op. Nou, als je daar fouten in maakt, zijn ze kostbaar en moeilijk te herstellen. Dus als je mensen om je heen verzamelt die jou gewoon die ratio brengen, dan is dat goed. En dat doe je door goed een plan te maken, heel goed na te denken, uitgedaagd te worden om te denken van wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik met mijn vermogen? Wat is mijn doelstelling? En als je een goede doelstelling hebt, die je goed aan papier hebt toevertrouwd, die realistisch is en waar je emotioneel eigendom aan voelt, ja, dan hou je je bij dat plan. Nou, en dat betekent dat je niet gaat zwalken, dat je niet emoties erin gaat brengen en geen verkeerde beslissingen gaat nemen. En dan haal je by far het beste resultaat.
Dus eigenlijk gunnen we allemaal iedereen een overzicht, inzicht en een beetje uitzicht met een financieel adviseur. Ja. Dat werkt toch?
Nederland is wel een land waar eigenlijk financiële planning nog veel te weinig op de kaart staat. Dat doen we het slecht ten opzichte van de rest van de wereld. Er zijn echt wel andere landen, waar Singapore of kijk je naar Amerika, waar gewoon financial planning gewoon veel meer echt een vak is. Waar mensen gewoon de term kennen, waar mensen gewoon heel bewust daar ook tijd voor inruimen om dat mee te nemen in hun dagelijks gang van zaken.
Nou, zelfs Brazilië las ik. En volgens mij heeft het ook alles te maken dat wij natuurlijk altijd het vadertje en moeilijke staat hadden. Die regelde alles, van studiefinanciering tot aftrekwoning tot goed pensioen en noem maar op. Ja, dat verandert door alle demografische veranderingen natuurlijk.
Ja, worden mensen een beetje lui.
Ja, dan moeten we nu een beetje zelf gaan doen. Dus we hebben een achterstand, ondanks dat we zo rijk zijn. Ja. Maar,
en zelf doen, daar hebben we de neiging ook nog weer te denken. Ik kan het allemaal zelf, hè, de Pippi Langkous. Nou, en dan ga je natuurlijk ook weer fouten maken. Dus die heb je ook eerst nodig. Nou, en hopelijk niet te veel fouten. Want bij grote fouten gaan mensen de kapitaalmarkt de rug toekeren. En dan blijft er een hele generatie dus gewoon afwezig is. En dat zien we in Nederland eigenlijk ook al. Met name door de grote daling in de kredietcrisis. Met de woekerpolis en de aandelenlease en alles wat in die periode gehad. Dat is een generatie van mensen die gewoon zeer wantrouwig is op het gebied van de kapitaalmarkt. En wat alles wat met beleg te maken heeft. Ja, die hele generatie die mist waarschijnlijk voor een groot deel die opbouw.
Ja.
Dat is zonde.
Die moeten het alleen maar hebben van een humane kapitaal. Maar ja, dat betekent misschien wel dat je wat langer door moet werken.
Nou, bijvoorbeeld, hè, als dat allemaal nog kan. Dat betekent dat die mensen gewoon achterstand oplopen in de vermogensvorming. En dus gewoon achterblijven. Dan krijg je inderdaad een tweedeling in de maatschappij.
Oké, zijn er nog andere dingen die je zegt? Nou, dit zijn echt dingen die alles wat je weten wil over beleggen, die we echt toch even moeten oppakken?
Nou ja, je hebt het. Alles is natuurlijk ook in beweging. Hè? En die bewegingen, de cyclus, hè? De sinusoïde waarvan je weet, op de Franse zeggen, mijn Frans is niet zo goed, maar le histoire se répète. Dus alles herhaalt zich weer. En we zagen nu natuurlijk wat banken omvallen.
Ja.
En direct krijgen we allerlei vragen. Ik had laatst weer een paar lezingen moeten geven. En inderdaad uit de zaal de vragen van, ja, is mijn geld wel veilig? Hoe zit dat? Dus dat is misschien wel een puntje om eens even naar te kijken van, heeft dat nou zijn effect ook op bijvoorbeeld in Nederland of in Europa? En hoe zit dat met de beleggingen die klanten aanhouden?
Nou ja, dat is wel aardig. Hè? We hadden het net over Madoff 2008. Ik weet nog dat vlak na mijn verjaardag viel Lehman Brothers om in september 2008. Dat had niemand gezien aankomen. En dat leverde een enorme kettingreactie op van banken die omvielen. Nu viel dat mee, lijkt het. Hoe verklaar je dat?
Nou, we hebben wel wat geleerd van de vorige kredietcrisis. Dus je ziet dat de regels wel weer wat aangescherpt zijn. Maar ook regels hebben de neiging om weer los te laten worden en aangescherpt. Maar gelukkig zitten we nu nog wat aangescherpte regels. Dus in Amerika, maar ook wel in met name ook wel in Europa, hebben we gewoon strengere regels. Een klant die spaargeld krijgt van of een bank die spaargeld krijgt van klanten. Ja, heeft gewoon een aantal, heeft toch wel wat meer kapitaaleisen dan dat vroeger was. Ze zullen dus wat meer geld achter de hand moeten houden. En met wat minder geld mogen ze dan proberen rendement te maken voor de klant. Ja, wil niet zeggen dat we altijd een bankrun kunnen overleven. Nee, maar dat geeft wel enorm veel stabiliteit aan het financiële stelsel in Europa. En dat is wel degelijk, doorgevoerd. Dus ik denk niet dat wij de effecten zullen merken hier op de Europese bankenmarkt.
Ja, precies. Ja, want dit was speelde natuurlijk voornamelijk in Zwitserland en Amerika.
Ja.
In de EU.
Andere regels.
Is toch wel grappig, hè? Dat je, wat je, het was grappig. Het is ook wel een beetje teleurstellend misschien. Of het is te logisch. Maar je ziet ook wel de bankaandelen natuurlijk reageren. Ook in Europa, op de Nederlandse beurs ook. Veel financials. Dat is dat besmettingsgevaar speelt er. Maar het is ook de emotie die dan speelt natuurlijk. Het is ook nog wel aardig, toch? Dat je, wij zeggen ook altijd, je moet op de lange termijn beleggen. Omdat de beurs op de korte termijn toch ook emotioneel lijkt te reageren, hè?
Ja, nee, het overshooten gebeurt beide kanten op, zo omhoog als omlaag. Ja, dus dat zit nou helemaal in. Dat zit wat meer in aandelen dan in obligaties. Die emoties zitten er ook wel in. Ja.
Ja.
Maar als je nog een belangrijk onderdeel is, een onderscheid maken tussen wat moet een bank doen met spaargeld en wat mag een bank doen met belegd vermogen. Of een vermogensbeheerder zoals wij. Ja, dus op het moment dat je als klant zegt van nou, ik ga eerst een spaarbuffer opbouwen. Dus ik breng de eerste, zeg eventjes, 10.000 euro naar de bank. Dan wordt dat geld van de bank en de bank gaat daar dan iets mee doen. Om te proberen wat rendement te maken en jou een klein beetje ervan te geven. En de bank moet van die 10.000 euro wel aardig wat geld apart houden. Hè, voor op het moment dat jij je geld voor nodig hebt, maar lang niet alles.
Ja.
Dus niet alles 100% liquide. Op het moment dat je dezelfde 10.000 euro zou gaan beleggen, dan is het wettelijk verplicht om daar niks mee te mogen doen dan die belegging. Ja, dus het is niet zo dat geld er niet staat. Jij bent altijd 100% economisch eigenaar van dat vermogen. Ja. En op het moment dat je het wil hebben, dan kan je het weer beschikbaar maken. Voor
ja, precies.
Dat is wat anders dan bij spaargeld.
Ja, en daarmee krijg je ook, want wij krijgen wel eens vragen, ja, zit u dan bij depositogarantiestelsel als vermogensbeheerder? Maar dat werkt natuurlijk net anders.
Ja, dat depositogarantiestelsel is dus voor de spaarder. Ja, dus voor te zorgen dat als de bank waar die meer dan 100.000 euro heeft staan omvalt, nou, dan heeft hij alles boven de 100.000 euro pech. Maar die eerste 100.000 euro wordt eigenlijk door het hele conglomeraat, door het depositogarantiestelsel, wordt dat gewoon afgedekt. Dus als je geld boven de 100.000 euro moet je eigenlijk spreiden, dan moet meerdere Nederlandse banken opzoeken.
Ja, maar hoe is dat dan bij ons? Bij NNK, vermogensbeheer?
Nou, bij ons is dat dus niet zo. Je blijft gewoon altijd economisch eigenaar van je geld. Dus het is niet zo dat het dan van de bank wordt.
Maar stel nou dat jij denkt, joh, ik weet je, we maken een paar verkeerde beslissingen en NNK krijgt het lastig. Waarom? Ik weet het, maar waarom zijn klanten daar dan minder, hebben ze minder last van potentiële negatieve gevolgen bij een vermogensbeheerder?
Nou, het vermogen is volledig gescheiden van de vermogensbeheerder. Ja, dus dat is een wettelijke plicht, maar dat heeft niks met die vermogensbeheerder. Dat is ook bij een bank zo als je gaat beleggen.
Ja, precies.
Dus als je gaat sparen niet, als je gaat beleggen wel. Ja. In de polis niet, buiten de polis wel.
Afgescheiden vermogen en
afgescheiden
daarmee
vermogen. Ja. Ja, en dat is gewoon een wettelijke regeling. En wij hebben dat via een stichting opgetuigd. Dus stichting Effectengiro. Daarmee is het vermogen dus altijd in die stichting. En NNK heeft alleen de mogelijkheid om dus beslissingen over dat vermogen te nemen, maar kunnen niet aan dat vermogen.
Ja, precies. Oké, helder. Ten slotte zou ik zeggen, alles wat je weten wil over beleggen. Als jij nou jouw dochters een tip mag geven van, ik weet niet of ze het nog naar vragen, maar pap, wil je een tip geven voor hoe moet ik nou met mijn geld omgaan voor later? Wat is je tip die je geeft?
Mijn dochters hebben die vraag gelukkig allemaal al gesteld.
Toen ze 12 waren?
Dus die hebben een goede beleggingsportefeuille. Mijn dochters zijn 20 en 22 jaar. Dus een belangrijke leeftijd waar ze mee gaan doen. En inderdaad ook dit soort vragen al stellen. En wat je vooral ziet is dat ze nu beginnen ook met baantjes en met geld verdienen. Ze studeren, dus investeren in de human capital. En dan zeggen ze, wat je ze wil geven is van, het is makkelijk om op een bepaald moment weer een stapje te maken in salaris. Maar gaat het dan ook hetzelfde stapje die maken in je uitgaven? Als je het namelijk niet doet, als je nou zegt van, nou, ik kon het jaar daarvoor ook eigenlijk al rondkomen met het huidige inkomen. Dan is dat extra inkomen is iets wat je dus voor later apart kan zetten. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Al is dat maar 100 euro in de maand. Ja, en dat is denk ik wel. En dat doen ze ook, daar zijn ze aardig goed in. Dus een flinke portefeuille zijn ze al aan het opbouwen. En ik denk dat dat de belangrijkste les is die je kinderen kan geven. Ik heb het zelf niet gedaan. Toen ik in mijn studententijd begon mijn eerste centjes te verdienen. En ik ben eigenlijk, nou zeker de eerste 10 jaar, alles wat ik extra ging verdienen, ging ik ook weer uitgeven. Het is heel makkelijk om je uitgavenpatroon te verhogen. En soms ontkom je er niet aan. Ja, omdat je anders gaat wonen, gezinsuitbreiding, noem maar op. Ja, maar heel vaak is het eigenlijk een extraatje wat je krijgt, terwijl je het helemaal niet nodig hebt.
Dus ja, je moet gewoon je toekomstige vermogen zien als uitgave.
Ja, je moet eigenlijk altijd 10 tot 20% van je inkomen apart zetten voor later. En dan moet je op je 18e mee beginnen.
Okay, begin dus, zo snel mogelijk.
Ja, die ouders kunnen daarvoor al beginnen op het moment dat de kinderbijslag komt. Niemand hoeft denk ik van de kinderbijslag echt rond te komen. Tenminste, dat hopen we maar. En dan kan je dat dus apart zetten op een beleggingsrekening. Ja.
Nou, dankjewel voor je tijd weer.
Ja, graag gedaan.
Jullie bedankt voor het luisteren en kijken. Wil je nou meer informatie over hoe je verstandig kan beleggen? Wend je tot je financieel adviseur. Stuur me een berichtje of laat ergens een comment achter. We kennen er zo'n 1000 die jouw belang kunnen behartigen en jou vanuit financiële rust en overzicht een advies kunnen geven. En dan je natuurlijk ook veel meer kunnen vertellen over de inhoud van beleggingen. Maar we hebben veel gehoord. In ieder geval weet waar je aan begint. Snap wat je doet. Rendement is vergoeding voor het gelopen risico. Heb je meer vragen? Dan komt er een opvolging. Dus stuur vooral die vragen naar mij toe en dan gaan we een nieuwe uitzending maken als er genoeg vragen binnen zijn. Nogmaals dank voor het kijken en luisteren. Tot ziens.